Er is goedemorgen allemaal. Het is echt een luxe wat jullie hebben, dat jullie mogen bidden voor zoveel zendelingen. Het is een voorrecht wat jullie hebben als gemeente. Ja, dus ik mag wat vertellen over zending. En daar gaan we vandaag eens over hebben. We gaan het hebben over de nederige zendeling. En misschien een beetje een raar thema. Aan het einde hoop ik dat je dan zegt, oh, het was toch niet zo raar. Ja, dus zending. Ja, wat is zending, hè? Ja, dat ken je al, daar kun je boeken over schrijven, over wat zending is. En er zijn ook inderdaad al boeken over geschreven. Iedereen heeft zo zijn eigen definitie. Nou, mijn gedachte bij zending is dat je naar een ander volk gaat. Het hoeft niet per se over landsgrenzen heen, dat kan ook in Nederland. Maar zending is daar waar je mensen van de Heer Jezus gaat vertellen, waar je discipelen gaat maken, bij een andere bevolkingsgroep, waar de kerk nog klein is, of waar de kerk niet aanwezig is. En waar de kerk zo klein is dat ze hun eigen bevolkingsgroep niet kunnen bereiken. En wat ik net al zei, wat belangrijk is in zending, is niet alleen het vertellen van het evangelie, maar is dat je discipelen maakt. De oproep is navolgers te maken van de Heere Jezus Christus. Daarom is het ook belangrijk, of het ideaal beeld is, als je als zendeling ook onder die bevolkingsgroep kunt leven. Zodat jij ook kunt voorleven het christelijk leven. De Heer Jezus is ook niet een week voor Pasen op aarde gekomen. De Heer is niet een week ervoor gekomen, even tijd genomen om te acclimatiseren. Aan het kruis gestorven, 3 dagen daarna weer opgestaan uit het graf en toen meteen weer naar de hemel gegaan. Nee, de Heer Jezus heeft onder ons gewoond. De Bijbel zegt, hij heeft onder ons getabernakeld. Hij was bij ons en wij konden zien hoe hij leven heeft geleefd. En omdat dan alles opgeschreven is in Gods woord, ja, dan weten we hoe de Heer Jezus omging met bepaalde situaties. Het helpt ons om het leven te leven, om navolgers te zijn van de Heer Jezus Christus. Daarom is het ook ideaal als je een bevolkingsgroep wil bereiken door het vertellen van het evangelie met het doel de discipelen te maken, dat je daar ook bent. Dat is ideaal. Maar wat denk ik moet, is dat een zendeling behoort nederig te zijn. En vandaar dat we het gaan hebben over de nederige zendeling vandaag. En dat staat in Filippenzen 2, 1 tot en met 11. Als u een Bijbel hebt, mogen we meelezen. Galaten, Efeze, Filippenzen, Colossenzen. Filippenzen hoofdstuk 2 en dan vers 1 tot en met 11. Er staat bij mij boven oproep tot eensgezindheid en ootmoed. Als er dan enige bemoediging is in Christus, als er enige troost is van de liefde, als er enige gemeenschap is van de geest, als er enige innige gevoelens en ontfermingen zijn, maak dan mijn blijdschap volkomen doordat u eensgezind bent, dezelfde liefde hebt, één van ziel bent en één van gevoelen. Doe niets uit eigen belang of eigen dunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. Laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat een ieder ook oog hebben voor wat van anderen is. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was, die terwijl hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante, als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de kruisdood. Daarom heeft God hem bovenmate verhoogd en heeft hem een naam geschonken boven alle naam. Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie voor hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heer is, tot heerlijkheid van God de Vader. Ja, nederig. Hè, nederig zijn. Hè, juist He, dus wat ik zeg, omdat het uiteindelijke doel van zending is om discipelen te maken van de Heer Jezus, ja, is het cruciaal voor een zendeling om een nederig leven te leven. Dus wat ik bedoel, het moet dus meer dan een streven zijn. Ik denk, je kunt geen zendeling uitsturen die niet nederig is. Als je maar als die zendeling zegt, maar ik heb wel het streven, dan volgens mij is dat niet genoeg. En het is een belangrijk deel van het christen zijn. Ik heb even een paar versen opgezocht wat verschillende mensen erover zeggen. Ten eerste de Heer Jezus. Zou je de eerste kunnen laten zien? Daar staat in Matteüs 20, daar staat, maar zo zal het onder u niet zijn. Maar wie onder u groot wil worden, die moet uw dienaar zijn. En wie onder u de eerste wil zijn, die moet uw dienaar zijn. Zoals ook de Zoon des mensen niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen. En zijn ziel te geven tot een losprijs voor velen. Mag je nog in Lucas 14, daar staat. Het is die gelijkenis van de bruiloft. He, dat de mensen gaan achterin zitten. En dan komt de bruidegom komt binnen en die zegt, jongens, jullie moeten vooraan. Nou, dat is die gelijkenis. En daarin staat dan, want een ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. En wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. Nou, en wat Paulus erover zegt, hebben we net gelezen. Maar nog even kort samenvatten. Filippenzen hoofdstuk 2. En in een gedaante als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de kruisdood. Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd en heeft hem een naam geschonken, boven alle naam, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie voor hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heer is, tot heerlijkheid van God de Vader. Nou, ook als laatste, Petrus zegt er ook wat over. He, Petrus had ooit best wel een hoge dunk van zichzelf. Hij dacht, nou weet je, hij zei tegen de Heer, nou weet je, iedereen, ook al zou iedereen u verraden, ik niet. He, maar de realiteit haalde hem ook in en hij verraadde de Heer Jezus. En later schrijft dan Petrus, 1 Petrus 5 vers 5, wees met nederigheid bekleed, want God keert zich tegen de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft hij genade. Verneder u dan onder de krachtige hand van God, opdat hij u op zijn tijd verhoogt. Nou, vanmorgen hebben we er al wat van gehoord. Een andere kant van tegenovergestelde van nederigheid is hoogmoed. En de Bijbel staat daar ook vol van. En natuurlijk, Satan zelf, Jesaja 14 zegt, het was door hoogmoed dat Satan uit de hemel is gezet. Ik hoorde vanmorgen van Nebukadnezar. Nebukadnezar was de koning van Babylon. Hij was zo blij met zichzelf. Hij liet een gigantisch beeld bouwen. En hij zag zijn rijk, jongen. En hij denkt, wat een geweldige kerel ben ik. En inderdaad, toen heeft hij zijn verstand verloren. En toen ging hij gras eten met de koeien. En zoals vanochtend werd gezegd, ja, het is of God eren of gras eten met de koeien. En het was de dag dat Nebukadnezar erkende dat de Heer God is. Dat hij zijn verstand weer terugkreeg. Ander voorbeeld is Farao. Op een dag gaat Mozes en Aaron gaan naar Farao toe. En zeggen, Farao, weet u wat God zegt? De God van Israël zegt, laat mijn volk gaan. En Farao zegt, jongens, wie is deze God? Zo van, laat me niet lachen. Laat me niet lachen, weet je. Jullie zijn slaven in mijn rijk. Dus wie is jullie God? Wij Egyptenaren zijn Heer en Meester. Dus welke God is groter, jullie God of mijn God? Dus kom niet met het verhaal van, laat mijn volk gaan. En Farao heeft geen gebrek aan hoogmoed. En hij zegt dan, ja jongens, wie is jullie God? En hij verhardt zijn hart en later verhardt de Heer ook zijn hart. Want een ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. Maar een ieder die zichzelf vernedert, zal door God verhoogd worden. Dat is de belofte die de Heer Jezus geeft. En de Heer zoekt deze mensen. Zoek mensen die zichzelf willen vernederen. Die zichzelf willen vernederen tot de eer en glorie van God. Hij zoekt, de Heer zoekt mensen die hem aanbidden. Hij zoekt ook mensen die onder zijn genade willen leven. En die willen erkennen, nou, zonder de Heer kan ik niet leven. Ik heb de Heere God nodig. Iedere dag, iedere minuut van mijn leven. En dus de vraag is dan eigenlijk ook vanmorgen, ja, geloof je dat? Geloof je dat wat de Heere Jezus zegt? Dat wanneer je jezelf vernedert, dat de Heer je dan zou verhogen. Of wat we dan ook met elkaar gezongen hebben. Over de zachtmoedigen. Geloven we dat? Geloven we dat zij die zich vernederen, zij die zachtmoedig zijn, de aarde zullen beërven? En zo ja, zou ik zeggen, jongens, doe zoals Jesaja. Jesaja zegt, ja, hier ben ik. Heer, hier ben ik. Wilt u mij gebruiken in de dienst? Alsjeblieft. Misschien kun je het zelf doen. Ga naar de leiding in deze gemeente. Hier ben ik. Waar maar iemand nodig is, zet me daar maar in. Geloof je dat de Heere God dat ook echt meent? Dat wanneer hij zegt, degene die zichzelf vernedert, die zal hij ook verhogen. De Heer Jezus is ons voorbeeld en hij koos de weg van gehoorzaamheid. Hij vernederde zich en bleef gehoorzaam, ja, tot in de dood, tot in de kruisdood. En daarom staat er, heeft God hem bovenmate verhoogd en heeft een naam boven alle naam. Weet je, nederigheid is meer dan alleen een gave. Nederigheid is ook meer dan alleen een karaktereigenschap. En nederigheid is ook een keus. Het is een keus die je maakt. Iemand heeft ooit geschreven over de Heer Jezus. Ik heb nooit geprobeerd de wonderen van Jezus te leren. Ik wil gewoon zijn nederigheid leren kennen. En weet je, nederigheid is geen woord wat je op het journaal hoort. Dat hoor je niet zo als je buiten de kerk bent. Maar nederigheid is een woord wat in het koninkrijk van God ontzettend belangrijk is. Een nederige houding aannemen, daar kun je niet omheen als je in het koninkrijk van God leeft. Want hoogmoedigen, zij zullen niet groeien, maar de nederigen van hart wel. En is het dan belangrijk? Is het belangrijk om te groeien in het geloof? Kun je zeggen, nou weet je, ik ben gered. Mijn tijd zet ik wel uit en ik ga straks naar de hemel. Is het belangrijk om te groeien? Ja, het is ontzettend belangrijk om te groeien. Want we leven tot eer en glorie van God. En we mogen getuigen van wie God is. En God wil daarin dat wij ook nederig leven. Maar het is een keus. Als we verder lezen in Filippenzen 2, dan kom je bij Timotheus en Epafroditus en Paulus zeggen, dat zijn nederige mensen. Maar wederom zet hij daar die keus neer, zou je de volgende keer doen. En er staat in Filippenzen 1 vers 21, want het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst. Of het is Filippenzen 2 21, want wij zoeken allen hun eigen belang en niet die van Christus Jezus. Het is een keuze die we gaan maken, het is een keuze die we maken als christen, of we volgen de Heer Jezus zijn voorbeeld, of niet. Nou, dus nederigheid is sowieso een houding dat ik zeg van ja, dat is belangrijk voor een christen. Maar voor een zendeling, als je wilt worden uitgezonden, is het onmisbaar. Ik denk niet dat je als gemeente iemand kan uitzenden die niet nederig is. Daar heb ik een schemaatje bij gemaakt tussen de nederige zendeling en de trotse zendeling. De nederige zendeling kent het dankbaar zijn. En de nederige zendeling weet ook wat het is om je positie los te laten. Om die bereid zijn om je positie los te laten, niet per se het vasthouden aan een bepaalde positie. Een nederige zendeling is ook iemand die leert. Die de houding heeft, zeg maar, van de eeuwige student. En nooit zegt van, nee jongens, ik ben afgestudeerd, ik weet nu alles wel. Een nederige zendeling is ook bewust van de zonde in zijn leven. En een nederige zendeling weet van doorgeven. Als je kijkt bij het eerste, bij het dankbaar zijn. Paulus zegt van zichzelf, ik ben de allerminste onder de heiligen. Hij zegt, jongen, ik ben als een te vroeg geborene. Wat hij bedoelt, ik ben zwak. Ik ben de allerminste onder de apostelen. En Paulus is zich heel bewust van, wat een voorrecht het is. Dat hij apostel mag zijn. Dat hij door de wereld mag trekken en mensen vertellen van de Heer Jezus Christus. Dat hij gemeente mag stichten. En wat een voorrecht is dat. En Paulus had kunnen zeggen, eigenlijk heb ik het ook verdiend. Weet je, ik heb heel veel geld geïnvesteerd in mijn studie. Ik heb gestudeerd bij Gamaliel. Ik ben Jood, ik heb een Romeins paspoort. Ik kan praten als brugman, ik ben voor de duivel niet bang. Jongens, als jullie iemand zoeken voor een zending, ik heb het verdiend, ik heb het bewezen, ik heb het geleerd. Maar dat zeg je niet. Hij zei, het is een voorrecht, het is allemaal genade. Hij zei, ik ben de minste onder allen. Dat is een voorbeeld voor ons van een nederig leven. En Paulus zegt dan ook, ja, wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig. En het tweede van je positie loslaten en je positie vasthouden. We zijn nog niet zo ver uit. We hebben eerst nog kerstfeest. Na kerstfeest krijgen we Pasen. En bekend bij de Pasen zijn de 7 kruiswoorden van de Heer Jezus. Toen hij aan het kruis hing, heeft hij 7 zinnen gezegd. Die bekend dan staan als de 7 kruiswoorden. En een van die kruiswoorden is dan dat hij zegt tegen Johannes. Johannes, zorg jij voor mijn moeder. En wil jij voor mijn moeder Maria zorgen? Nou, je moet goed begrijpen, ik ben niet Rooms-Katholiek. Dus ik denk, ja, Maria is een geweldige vrouw. Een geweldig voorbeeld voor ons allen. Maar ook zij heeft de Heer Jezus nodig. Maar dan denk je daarover na, dat dit is een van de 7 woorden, wat de Heer Jezus dan zegt aan het kruis, tussen al deze grote woorden. De Heer Jezus zegt, het is volbracht. Nou, wat een geweldige geestelijke betekenis zit daar. De Heer Jezus zegt, vergeef het hem, want ze weten niet wat ze doen. De Heer Jezus zegt tegen die man die naast hem hangt, heden zul je met mij in het paradijs zijn. Wat een enorme geestelijke waarheden. En er tussendoor zegt hij, Johannes. Helemaal vergeten te zeggen van tevoren, zou jij nog voor mijn moeder willen zorgen? Dat is toch een beetje raar, of niet? Dat is een beetje raar, en helemaal als je erover verder doordenkt, want waarom vraagt hij zijn halfbroers niet? En waarom Johannes? Ik zou zeggen, nou, misschien vraagt Thomas eens. Thomas, ongelovige Thomas. Misschien kan hij dat beter doen en misschien kan Maria hem ook nog een beetje bijspijkeren. Maar Johannes de apostel was een van de 4. Johannes de apostel is een van hen die begreep van Gods liefde. En hij houdt er ook niet op om over te praten. Lees zijn brieven er maar op na. Maar het is niet de weg die de Heer met hem gaat. De Heer zegt tegen Johannes, wil jij voor mijn moeder zorgen? En uiteindelijk, Thomas gaat naar India. Ik zou zeggen, logischer zou zijn om Johannes erop uit te sturen. Maar dat was het niet. En het mooie van Johannes is ook niet dat hij daarop tegen is. Hij neemt het ook aan. Ja, en Johannes doet wel korte zendingsreizen, maar hij wordt niet de grote zendeling. En hij houdt niet aan zijn positie vast. Hij kiest ervoor om ook bereid te zijn zijn positie ook daarin los te laten. Ja, bepaalde zaken in het koninkrijk van God worden anders gewaardeerd dan wij ze waarderen in ons leven. Ten derde, dat van student en afgestudeerd. Weet je, op het zendingsveld kan het wel eens botsen tussen zendelingen. Dat weten we denk ik allemaal. Ze zeggen ook al wel eens, zendelingen is net mest. Als je ze op één hoop hebt, dan stinkt het. Daar heb je niks aan, het stinkt alleen maar. Maar wat je met zendelingen moet doen, is verspreiden. Als je ze verspreidt over het land, dan helpen ze bij de vruchtbaarheid. Nou, dat is nu nog steeds zo, maar dat was toen ook al. Dat er onderling waren wel eens dingen die moesten worden opgelost. Nou, en een van die dingen is een botsing een keer tussen Paulus en Petrus. Petrus gaat op bezoek bij de gemeente in Antiochië en hij eet daar met heidenen. Petrus, hij is de man die dat visioen had van dat laken, dat komt naar beneden met allerlei soorten dieren. En de Heere God maakt hem duidelijk, er is geen verschil meer tussen Jood en niet-Jood, ze zijn allemaal rein voor hem. En Petrus is dan ook getuige dat ook de niet-Joden ontvangen de Heilige Geest. En deze Petrus, die gaat dan naar Antiochië. Eerst eet hij met iedereen, zo met de heidenen. Maar dan komen er een stel Joden uit Jeruzalem. En dan zegt hij, nee, ik ga toch maar met de Joden eten. En ik ga niks meer bij de tafel van de heidenen. Ik ga niet meer bij de tafel van de heidenen zitten. Ja, en Paulus, die ziet dat gebeuren. En die zegt dan, ja, Petrus, wat een schijnheilige boel is dit. Dat klopt niet. En weet je, en wij kennen Petrus van, dat is die man die met Pinksteren zo preekte dat 3000 mensen tot geloof kwamen. En daarna, weet je, er komt dan iedere dag door de Heer weer toegevoegd. Wat een grote prediker is dat. Maar wat die jonge gemeente zo groot maakt, was die houding van Petrus. Petrus zei niet, nou, ik ben al afgestudeerd, ik heb de sleutels gekregen, ik weet alles al, je hoeft me niks te zeggen, Paulus. Nee, Petrus die neemt het ter harte. En Petrus zegt me, nee, ik kan daarvan leren. Het was fout wat ik gedaan heb en ik ga het corrigeren. Weer een mooi voorbeeld van nederigheid. En het vierde punt, het bewustzijn van zonde. Dat je niet boven staat, boven de anderen staat. En je, als zendeling, de zendelingen worden wel eens op een voetstuk gezet. Zo van, oh, jij bent een zendeling, oh, geweldig. Ja, jij bent misschien iets dichter bij de Heer dan de gewone gelovigen. En ik weet niet of je dat kent, maar dat gebeurt wel. En op zich, weet je, dat geeft niks. Maar het is wel een probleem als die zendeling dat zelf ook gaat geloven. Als die zendeling denkt van, wow, ik ben echt super christelijk. Ik ben misschien inderdaad wat dichter bij de Heer dan de anderen. En dan heb je een probleem. Jona was dat ook een beetje, hè? Jona, de zendeling in het Oude Testament, de Heer stuurt hem naar Nineveh, hij moet daar de bekering preken. En Jona denkt van, nou, dat doe ik mooi niet. Ik zie wel graag dat deze stad onder het oordeel komt, ik ga mooi naar de andere kant. En hij is ongehoorzaam aan de Heere God. Maar in Gods genade stuurt hij een vis naar Jona en hij wordt opgegeten, zeg maar, door de vis. Opgeslokt door de vis en wordt meegenomen de andere kant weer op naar Nineveh. En in de buik van de vis, dan beleidt Jona ook zijn zonde. Hij weet dat wat hij gedaan heeft, dat het niet goed was. En dan is Jona in Nineveh, en een beetje met tegenzin, gaat hij daar toch preken. En heeft hij dat gedaan, en dan gaat hij daar eerste rang zitten en dan wacht hij wat God gaat doen met Nineveh. Zo staat het daar letterlijk in de Bijbel. En je ziet hem haast al zitten in een zomerstoel, bovenop je bergje naar beneden kijken. Hè? Nou, dat wordt wat. Terwijl hij daar zit, heeft hij het warm. En er komt een wonderboom. Hij vindt het helemaal geweldig, want ja, hij is een zendeling op een voetstuk. Weet je, dat past wel. Maar ja, dan komt hij tot besef. Weet je, dat God genadig is. En dat ondanks dat zijn preken, dat het woord van God de harten van de mensen raakt. En die boom naast hem, die verdwijnt net zo snel als dat hij opkwam. En Jona wordt kwaad. En hij vergeet dat hij vlak daarvoor Gods genade ontvangen heeft. Dat hij nog leeft dankzij Gods genade. En hij leert daar ook een les over nederig zijn. Hij leert daar de les van de boom. van de mensen van Nineveh en van de Heere God. En die laatste, het doorgeven en vasthouden. Bijna, hij zegt, iedere zendeling kent 2 Timotheus 2:2. Er staat, en wat u van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan trouwe mensen die bekwaam zijn om ook anderen te onderwijzen. Paulus deed het ook. Paulus ging, alleen in Athene ging hij alleen naartoe, maar voor de rest was hij altijd met anderen onderweg. Altijd doorgeven wat hij geleerd had. Zodat die anderen dat ook weer kunnen doen. In dit geval aan Timotheus. Timotheus dan ook weer door kan geven wat hij geleerd heeft. Hij zegt, Timotheus, zoek naar deze mensen. Aan wie je door kunt geven. Het was het leven van Paulus. En een beetje zendeling, die weet wel, op een dag, dan moet ik het werk wat ik hier mag doen, dan moet ik ook weer overdragen. Dan moet ik overdragen aan de mensen hier. En daarom is het ook belangrijk, als zendelingen worden uitgezonden, dat ze worden uitgezonden met een, dat heet een exit strategy. Dat je weet, de komende jaren zijn dit de stappen, en als ik dit bereikt heb, dan kan ik weer verder trekken. Paulus deed dat ook. Hij zegt, mijn arbeidsveld is klaar. Ik kan nu doorgaan naar Spanje toe. Voor een zendeling is dat ook zo. Je behoort een exit strategy te maken van, oké, nu is het afgerond, nu kan ik het overdragen. En dan kun je hele schema's overzetten, maar je kunt ook een keer, je kunt het ook zo zien, de dag dat jij chauffeur bent voor jouw gemeente, dat je meer aan het rondrijden bent dan dat je onderwijs geeft, dan kun je zeggen, ik heb het heel, heel goed gedaan. Het wordt tijd om te gaan. Zendelingen zijn er daar om door te geven. En niet om vast te houden. Sommige zendelingen zie je op zendingsveld, dat heet dan, die bouwen zeg maar hun eigen koninkrijkje. En die vinden het dan heel moeilijk om het te gaan overdragen. Maar een nederige zendeling weet wat het is om door te geven. Tot slot nog dit. Ik was ooit op het zendingsveld in Cambodja. En in mijn regio waren bijna 70 gemeenten. En ik moest dan wel eens af en toe, 1 keer per jaar, moest in ieder geval iedere gemeente 1 keer bezocht hebben. En dan moest je ook kijken hoe het gaat met de gemeente. En een beetje een binnenbocht was gewoon te kijken bij de financiën. De financiële situatie van een gemeente, hoe het geld binnenkomt, weet je, dat laat al zien of het een gezonde gemeente is. Waar je hart is, daar is je geld, waar je geld is, daar is je hart. Dat geldt overal. Hetzelfde kun je ook een beetje doen met nederigheid. Ook als gemeente. Ik hoorde dat laatste van iemand. En die zei, weet je, wil je kijken of een gemeente nederig is of niet? Dan moet je kijken, zegt hij, welke plek het kinderwerk krijgt in de gemeente. Het gaat er niet om dat het een groot werk is. Nee, welke plek krijgen de kinderen in de gemeente? Want dat zijn degenen die geven geen contributie iedere maand. En dat zijn degenen waar je mensen aan moet geven. En daar moet je aan investeren. En daarin kun je zien of je als gemeente goed onderweg bent of niet. Ik denk, daar zit wel veel waarheid in. Jacobus 4, vers 6. Dat is de laatste dia. Dat zegt, daarom zegt de schrift, God keert zich tegen de hoogmoedigen, maar aan de nederigen geeft hij genade. Laten we samen bidden.